Beste mensen, hier volgt een belangrijk bericht.
Bij alle kadunia mogeno kanuli han,
oste toni on aftu ton monogenie edoken.
Kede she kola maamin bo lo yovad, bel takunu lehu l'hayatul abadiyya.
Geloof deze woorden en u zult eeuwig leven.
Zo zou een zendeling te werk gaan, als Johannes 3 vers 16 nog niet is vertaald in de lokale taal. Wie kan Gods woord verstaan als het in een vreemde taal tot ons komt? Het Pinksterfeest geeft een sterke motivatie voor het vertalen van de Bijbel in de vele talen die onze wereld rijk is. Een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Maar hoe vertaal je een Bijbel? En hoe zorg je ervoor dat die vertaling ook werkelijk bij de mensen terechtkomt? De Bijbel vertalen is een verantwoordelijk werk dat nooit een doel op zichzelf is, maar vraagt om een vervolg. Dit is de Pauluspodcast, waarin Zending Gereformeerde Gemeenten je meeneemt in de wereld van zendingswerk. Ik ben Hanneke van Eckeveld. Samen met Peter de Niet, coördinator van het Bijbelvertaalwerk in de Mokkelfientaal, betreed ik het terrein van Bijbelvertaalwerk om zicht te krijgen op Gods woord in de eigen taal. Welkom bij aflevering 5 van de podcastserie over Bijbelvertaalwerk. Het is de laatste aflevering van deze serie. Inmiddels is wel duidelijk dat Bijbelvertaalwerk alle tijd en moeite waard is en ook kost. Maar Gods woord werkt door de Heilige Geest, geloof in Hem. En daar draait het om voor mensen op de hele wereld. Hoe ligt dat nou in de praktijk met vertaalde Bijbelboeken of met Bijbels? Is publicatie een eindpunt of moet je dat anders zien? Peter, jij hebt vandaag cijfers meegenomen van een onderzoek naar het gebruik van gepubliceerde Nieuwe Testamenten na 1998 op Papua-Nieuw-Guinea. De resultaten van het onderzoek zijn in 2020 uitgekomen. Wat levert dit onderzoek op?
Ja, het is een onderzoek van Wycliffe SEL, onder heel veel bijbelvertaalprojecten die daar plaats hebben gevonden. En dan hebben ze gekeken, zijn die Nieuwe Testamenten die uitgegeven zijn, worden die ook uiteindelijk gebruikt? En het was best schokkend dat eigenlijk maar voor 30% gold. 39% van de vertalingen wordt amper gebruikt.
Zo.
Dus dat laat zien dat een vertaalde Bijbel is geen garantie voor gebruik ervan. En dat ook na het publiceren van een Bijbelboek of een Nieuw Testament, dat er nog heel veel meer werk ligt om ervoor te zorgen dat die Bijbel ook daadwerkelijk gelezen wordt en gebruikt.
Ja. Nou, jij zit natuurlijk, jij vertaalt in de context van de Mokkelfien in Guinea. Wat doen we er in Guinea voor om te zorgen dat de vertaalde Bijbelboeken bij de mensen ook echt terechtkomen?
Nou, een van de aanbevelingen uit dit rapport is ook dat mensen blijven en er zijn om mensen te motiveren de Bijbel te lezen.
Oh ja.
Onze zendingswerk, in onze context betreft het dan de zendingswerkers.
Ja, ja.
Maar je moet er ook rekening mee houden dat het analfabetisme nog steeds hoog is. Veel mensen kunnen slecht lezen en schrijven of niet. Mm-hmm. Dus ja, er vindt al sinds jaar en dag alfabetiseringswerk plaats.
Ja.
Waarbij het wel mooi is dat aan het eind van zo'n cursus krijgen ze een boekje. En wat is er in het Mokkelfien geschreven? Welke boekjes zijn er? Dat zijn voornamelijk Bijbelboeken.
Ja.
Of op de Bijbel gebaseerde boeken.
Ja.
Ik zeg analfabetisme is hoog, maar je moet wel rekening houden met iets anders, en dat is het feit dat de islam aangehangen wordt door vrijwel praktisch alle Mokkelfien. En dat daarmee het Arabisch, de taal waarin de Koran geschreven staat, heel hoog aangeschreven staat.
Ja.
Dus kinderen kunnen soms niet naar school gaan, maar ze krijgen wel onderwijs van een Koranleraar.
Ja.
En mensen die wij op het eerste gezicht misschien analfabeet zouden noemen, kunnen wel het Arabisch schrift, dat beheersen ze wel.
Ja.
En daar ligt een hele mooie kans die ook in andere talen op de wereld benut wordt.
Ja.
Dat is dat je de vertaling in ons ABC, als ik het maar even zo noem, omzet in het Arabisch schrift. Dus we nemen de letters en we zoeken daarvoor de verwante letters in het Arabisch schrift. En dat heeft de grote winstpunt dat moslims het Arabisch ook associëren met de heilige schriften.
Ja.
Dus als ze dan zo'n boekje zien, denken ze ook gelijk aan de heilige woorden van God.
Ja, het heeft een zekere waarde meteen door dat letterschrift natuurlijk.
Precies.
Ja.
Nou, dan heb je nog een heleboel mensen die niet kunnen lezen. En voor hen is het ook heel erg belangrijk dat ze het wel kunnen beluisteren. Dus we zetten ook heel hard in op het inspreken van Bijbelgedeeltes, zodat mensen die kunnen beluisteren. Die opnames worden verspreid onder andere via SD-kaartjes, geheugenkaartjes, die mensen in hun telefoon kunnen stoppen. En op die manier kunnen ze dus wel naar de Bijbelwoorden luisteren, ook al kunnen ze niet lezen.
Want de Mogafin in Gadama beschikken wel over een telefoon waarin een geheugenkaartje gedaan kan worden.
Ja, er zijn soms hele kleine toetstelefoontjes, niet eens smartphones. Mm-hmm. Maar er zit wel een mogelijkheid in daar een SD-kaartje in te stoppen. Ja. En dat is heel populair.
Ja, fantastisch. Ja.
Verder kun je ook denken aan het werk van Bijbelverspreiding op de markt. In het Mogafin-gebied vindt er elke week op donderdag een markt plaats. Mm-hmm. En daar komen mensen van heinde en verder naartoe. Dat is een uitstekende plek om mensen te ontmoeten en de Bijbelboeken die vertaald zijn aan hun aan te bieden.
Ja, ja. Ja, en ik ben natuurlijk ook een keer bij jullie geweest daar in Guinea. En toen merkte ik ook dat die SD-kaartjes werden natuurlijk op die markt ook verkocht door de jongen een rolstoelfiets of zo, hoe ja, moet je het noemen. Ja. En het leek alsof mensen op die markt ook heel goed wisten dat wat die SD-kaartjes waren, zeg maar. Want ik kon natuurlijk niet verstaan wat hij zei, maar het ging vrij vlot, als ik het zo zag.
Ja, en het heeft echt de naam van dat het kwalitatief goede kaartjes zijn, oh, ja. Maar ook vanwege de inhoud die erop staat. Ja. Onlangs hoorden we iets heel bemoedigends, dat degene die ze voor ons verkoopt in het gebied, die geheugenkaartjes, die werd gevraagd door onze collega van, waarom willen die mensen die nou uiteindelijk hebben? Nou ja, om eigen dingen op te zetten, maar zeker ook om te luisteren naar die verhalen. En toen begon hij zelf een hele lijst met geschiedenissen te vertellen. Zo. Die hij min of meer in zijn hoofd had geprent door het beluisteren van die opnames.
Ja, dus dat dient absoluut een doel, die digitale middelen die je inzet.
Ja, dus om kort te gaan, als je een vertaling van een Bijbelboek of een Nieuw Testament af hebt, dan is dat niet het einde van het werk. Ik zou eerder zeggen, daar begint het pas.
Ja. Ja.
En dat is het mooie als je ziet dat het Bijbelvertaalwerk echt geïntegreerd is en een vervolg krijgt in de rest van het zendingswerk. Daar kan het Bijbelvertaalwerk echt niet zonder.
Nee. Nou, dat is denk ik heel duidelijk. Dankjewel tot zover. Wij gaan even pauzeren voor een casus. In deze podcastserie neemt Peter elke aflevering een concrete casus mee uit het Bijbelvertaalwerk in het Mogafin. Zo kijken we over de schouder van de Bijbelvertaler mee naar de vraagstukken waar hij voor komt te staan. Laatste aflevering, Peter. Ik zou bijna zeggen, laatste casus. Vertel het eens.
Ja, we hebben natuurlijk heel veel gehad, Hanneke, over de vertaling van de Bijbel voor mensen met een moslimachtergrond. En het vers dat ik zal het vers voorlezen wat ik meegenomen heb. Uit 1 Thessalonicense 4, daar staat, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. En mijn vraag aan jou, Hanneke, is, wat denk jij dat er moeilijk is in de vertaling en het verstaan van dit Bijbelvers voor mensen met een moslimachtergrond, zoals de Mogafin?
Oh ja, het gaat natuurlijk helemaal over Jezus en over de kern van zijn werk.
Ja.
Dus dat zal denk ik al een eerste aandachtspunt zijn. In hoeverre geloven zij in Jezus? Wat hier verondersteld wordt. Jezus gestorven is. In hoeverre kan een groot profeet sterven bij een Mogafin met moslimachtergrond? Dat weet ik niet. Opgestaan. Nou, dat riep in de tijd van de Bijbel zelf al de nodige emoties Zeker. Op bij bepaalde groepen, kan ik me voorstellen. Oh jongens, het is wel ingewikkeld, want ontslapen zijn in Jezus, dat is ook nogal wat. Ja, ik denk dat op dit punt wel de nodige uitdagingen te vinden zijn.
Zeker. En dat heeft inderdaad voor een groot deel te maken met de moslimovertuigingen van deze mensen. Je hebt er al heel wat genoemd waar het vers mee begint. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is, dat is inderdaad een aanname. Paulus trekt zijn lezers er eigenlijk bij en die zegt, dit geloven wij toch? Maar als je dat in zo'n tussenzinnetje laat staan, dan heeft dat niet veel te zeggen, want voor hetzelfde geld zeggen moslims, maar dat geloven wij niet, deze verse.
Ja.
Dus het is een aanname die lezers met een moslimachtergrond niet vanzelfsprekend delen. Natuurlijk is de tekst voor christenen geschreven, maar hij landt nu in moslimoren.
Ja.
En je noemde de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Inderdaad zijn dat hele cruciale punten. Islamgeleerden gaan er over het algemeen van uit dat de Koran leert dat Jezus niet aan het kruis gestorven is. Dat er iemand anders in zijn plaats aan het kruis gestorven is. Iemand die zijn verschijning aangenomen heeft, terwijl Jezus zelf opgenomen zou zijn in de hemel. Dus ze geloven niet dat Jezus gestorven is en ook niet dat hij opgestaan is. Ze geloven wel dat Jezus zal terugkeren aan het einde van de tijd. En daar gaat het in dit gedeelte over. Want wat gebeurt er als Jezus terugkomt? Dan zeggen ze, ja, Allah zou hem vanuit een verheven staat doen terugkeren naar de aarde. Waar hij dan voor zijn getrouwen, de mensen die hem kenden, maar niet voor alle mensen, zal verschijnen en herkend zou worden. Moslims geloven ook in de opstanding in het laatste der dagen, maar natuurlijk niet dat Jezus als Here dan terug zou komen om te oordelen, de levenden en de doden. Je noemde zelf ook de term ontslapen. Dat is inderdaad een prachtige term als je erover nadenkt. Heeft een hele diepe betekenis. Maar het beeld van de dood als een slaap van de gelovigen is absoluut onbekend voor de Mokofim. Ja, en wat was het probleem waar de gelovigen in Thessalonica mee worstelden? Dat is dat Jezus tegen de verwachting in nog niet teruggekeerd was. En ondertussen stierven er wel gelovigen. En wat gebeurt er dan met hen? Dus het probleem herkennen ze niet als zodanig.
Nee, helder, ja. Nou, daar noem je inderdaad een heel aantal haken en ogen dus aan aan deze Bijbeltekst. Hoe los je dit soort problemen op als je tot een concrete vertaling moet komen? Voor zover het op te lossen is natuurlijk, hè? Want niet alles zal weggenomen kunnen worden.
Precies, niet alles kan weggenomen worden, maar we voor zover het mogelijk is, willen we het ook niet moeilijker maken dan het is. Dus als het gaat om die aanname aan het begin, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en weer opgestaan, dat hebben we niet in een bijzin gezet, maar in een hoofdzin. Als beroep op de overtuiging van christenen die deze woorden horen.
Ja.
En dan zegt Paulus in de Mokofim-vertaling: wij geloven dat Jezus gestorven is en dat hij weer is opgestaan, niet waar?
Oh ja.
Ja. Dus dat is het eerste stukje.
Maar dat is wel mooi, hè?
Ja.
Ja.
Ja, degene die ontslapen zijn in Jezus. Ja, nogmaals, het beeld van ontslapen zijn wordt gewoon niet begrepen. En het is wel het kernpunt dat deze mensen gestorven zijn. De beeldspraak hebben we helaas daar weg moeten halen. Mm. En hebben we gezegd, de mensen die gestorven zijn en tijdens hun leven in Jezus geloofden.
Ja. En hoe is de tekst dan uiteindelijk in zijn geheel, hoe klinkt die dan, zoals die nu in het Mokofim staat geschreven?
Ja, daar staat dan, wij geloven dat Jezus gestorven is en dat hij weer is opgestaan, niet waar? Goed, de gestorven mensen die in Jezus geloofden, van hen geloven wij dat God ook hen zal opwekken en dat hij ze vanwege Jezus zaak zal opheffen en samenbrengen op één plek met Jezus.
Ja, nou dankjewel. Dat is was een mooie casus voor deze aflevering. Graag zou ik als laatste, als afsluiting van deze serie, Peter, ook nog even met jou nadenken over wie die Bijbelvertaler nou eigenlijk is.
Ja.
Welk profiel past erbij en welke eigenschappen zijn helpend om Bijbelvertaler te zijn of begeleider te zijn? Of misschien juist zelfs onmisbaar? En wat is de motivatie om zo'n complexe en zo'n grote taak als het begeleiden van Bijbelvertaalwerk in een vreemde taal op je te nemen? Nou, dat zijn dus een heleboel vragen. We gaan het even een beetje opdelen. Hmm. Laten we beginnen bij het begin. Hoe is het eigenlijk bij jou gekomen dat jij bij het Bijbelvertaalwerk voor de Mokofim betrokken bent geraakt?
Ja, dat is een persoonlijk verhaal uiteraard. En dat is ook iets wat door de jaren heen zo gegroeid is. Toen ik 17 was, is de Heer in mijn leven gekomen. En ja, de Heer spreekt dan door zijn woord. En hij laat je hem kennen door zijn woord. En dat geeft dan ook een verlangen om hem te dienen op de plek die hij aanwijst. Na een zoektocht en bidden ben ik toen met een theologiestudie begonnen zonder precies te weten waar dat mij zou leiden. Maar tijdens die studie merkte ik wel dat ik echt vreugde had in het lezen en bestuderen van de Griekse en Hebreeuwse teksten van de Bijbel. Dus daar begon het eigenlijk.
Ja.
En in die studiejaren kwam ik ook geregeld in contact met mensen van Wycliffe die in het Bijbelvertaalwerk dienden. En daarmee werd steeds meer het vlammetje aangewakkerd en mijn interesse gewekt.
Ja.
In 2009 ben ik getrouwd met Ineke. En onze trouwtekst was uit Genesis 12, de eerste vers. Waar de Heere tegen Abraham zegt, ga uit het land en uit uw maagschap. Naar het land dat ik u wijzen zal. Dat waren de woorden. Naar het land dat ik u wijzen zal. Dat heeft later natuurlijk een heel veel betekenis voor ons gekregen. Op dat moment nog niet. Maar na een tijd hebben die woorden ons wel geleerd om de Heere te vragen naar welke naar welk land hij ons zou willen leiden. We zijn in onze sollicitatie uiteindelijk terechtgekomen bij ZGG. En daarbij hebben we gezegd, we weten dat de Heere ons roept. De nood van de volken die Gods woord niet hebben, die is op ons hart gebonden. En de Heere roept ons om het Bijbelvertaalwerk te doen. Maar waar precies, dat weten we niet. En daarvoor stellen we ons in de weg van de middelen. En zo zijn we uiteindelijk dus in Guinea terechtgekomen.
Ja, mooi. Echt ook een heel proces, hè? Wat je dan zo stap voor stap terug kan leiden. Maar op het moment dat het loopt, dan zie je dat allemaal nog niet zo scherp natuurlijk. Nou, inmiddels zijn we heel wat jaren verder. Jij bent aardig doorgegroeid ook in het werk. Je woont ook niet meer in Garama op dit moment, maar klopt. Jullie zijn verhuisd naar Dakar, de hoofdstad van Senegal. En dat had te maken met het feit dat je inmiddels ook vertaalconsulent bent geworden. Daar hebben we het al heel kort even over gehad in een van de afleveringen, hè, de taak van de vertaalconsulent. En eigenlijk betekent het voor jou ook heel concreet dat je breder bent gaan kijken dan alleen de Mokofing-taal. Mm-hmm. Wat betekent deze verandering voor jouw werk?
Ja, mijn werk is verbreed eigenlijk. Ik ben in de eerste jaren uitsluitend bezig geweest met het vertaalwerk in de Mokofing-taal. Nu heb ik een meer dubbele rol. Ik heb uitgelegd dat in elke check van een Bijbelboek moet er iemand komen, een externe vertaalconsulent, die meekijkt naar de vertaling van het boek. En daar zijn heel veel mensen voor nodig. Dus ik ben heel dankbaar dat we in samenspraak met ZGG een mogelijkheid hebben gevonden dat ik mijn tijd verdeel. Ik blijf als exegeet, als projectbegeleider van het Mokofing vertaalwerk werken, ook vanuit Senegal. Ja. We hebben wekelijks contact. En dan werken we op afstand via internet door met elkaar. En ik ga dan 3 keer in het jaar ongeveer naar Guinea toe. Ja. Maar daarnaast begeleid ik dus in die rol van vertaalconsulent andere Bijbelvertaalprojecten. Zodat ook daar Bijbelboeken uitgegeven kunnen worden.
Ja, en binnen die rol ben je ook verbonden aan Wycliffe Sale, toch?
Klopt. Wycliffe is een naam die bekend zal zijn bij veel mensen. Maar in de landen waar we werken is de organisatie onder de naam SIL, mm-hmm. S-I-L, actief. En omdat we nu in Senegal leven, zijn we voor dat leven daar verbonden aan SIL, zodat we de papieren kunnen krijgen. Maar mijn werk als vertaalconsulent mag ik ook uitvoeren in samenwerking met mensen van SIL, terwijl zending ons wel volledig blijft steunen.
Ja, precies. Ja, op zo'n manier. Ja. Hey, welk profiel en welke eigenschappen zijn volgens jou belangrijk voor iemand die zich met Bijbelvertaalwerk wil bezighouden?
Ja, dat is een mooie vraag en ook een hele relevante, want er ligt nog heel veel werk in het Bijbelvertaalwerk. Als je alleen al naar Afrika kijkt, volgens de laatste cijfers, zijn er nog 525 talen waar dus nog niets begonnen is.
Dat is
waar geen Bijbelvertaalwerk gaande is. En waar er wel een mogelijkheid zou zijn.
Ja.
Dus er zijn heel veel mensen nodig. Vertalers ter plekke uiteraard. Maar ook mensen die het werk zouden kunnen begeleiden. Of als vertaalconsulent zouden kunnen dienen. Dus ik hoop dat in deze podcastserie wel duidelijk is dat mijn rol niet die is van Bijbelvertaler. Dat je rol als expert iets anders is. En dat betekent dat je ook echt social skills nodig hebt. Je moet met mensen om kunnen gaan die hun eigenaardigheden hebben, die andere overtuigingen hebben. Het vertaalproces moet je aansturen. Dus heb bij Bijbelvertaler vooral geen idee van iemand die vooral alleen met talen bezig is en verder een beetje in zichzelf gekeerd is. Het is ook echt, het moet iemand zijn die best wel met andere mensen om kan gaan.
Ja.
Nou, daar kun je in groeien, dat is wel duidelijk. Maar goed, ja, een belangrijke voorwaarde om met Bijbelvertaalwerk bezig te zijn is dat de Bijbel jezelf natuurlijk ook lief is geworden.
Ja.
En dat je daarin studeert, dat je daarin belezen bent. En het is zo belangrijk om dagelijkse voeding en vorming vanuit het woord te krijgen.
Ja, ja, ja.
Dat geldt niet alleen als je uitgezonden bent, maar ook daarvoor. Ook als je zoekend bent naar wat de Heere wil in je leven, houd daaraan vast, zou ik echt mee willen geven aan de luisteraars.
Ja.
Dat je de Heere laat spreken door zijn woord in je leven.
Ja. Ja.
Uiteraard moet je ook interesse hebben voor talen en het leuk vinden om met verschillende talen om te gaan. Want je communiceert afhankelijk van waar in de wereld je dient ook veel in het Engels. in het Frans of in het Spaans of in welke andere taal dan ook. En daarnaast als begeleider van een vertaalproject leer je, als het goed is, ook behoorlijk goed de lokale taal. Dus ja. Het is een proces van jaren. Maar als je dat leuk vindt en als dat je interesseert, dan is dat zeker mooi meegenomen.
Dus al onze leerlingen op het voortgezet onderwijs die met cultuur en maatschappij bezig zijn, dat zijn mogelijke kanshebbers.
Die hebben een pre, ja. Maar dat wil niet zeggen dat alleen mensen met cultuur en maatschappij voor dit vak geschikt zijn.
Nee, gelukkig niet.
Je ziet ook in de opleidingstijd, in de trainingstijd, kun je alsnog een heleboel bijleren.
Ja, dat is waar.
Ja, ja en daarnaast, ja, je moet er zeker openheid en interesse hebben voor de gebruiker en de gedachten van anderen. Ik heb in deze serie genoeg voorbeelden laten zien dat je echt dieper moet graven. Waarom denken de mensen zoals ze denken en hoe vatten ze deze dingen op?
Ja.
Van Luther is bekend dat hij bij het vertalen van Leviticus, als het gaat om al die ingewanden van de dieren die dan benoemd worden, dat hij naar de slager in de stad ging en hem vroeg, hoe noem je dit, hoe noem je dat? En op die manier kwam hij op de woorden die hij in Leviticus moest gebruiken.
Ja, een beetje zelfs als jij die naar de jager ging voor de vogelnamen.
Ja. Natuurlijk, het leven is veelzijdig als op het zendingsveld, in bijbelvertaalwerk. Dus je moet een beetje creatief zijn en vanwege het zendingsleven ook wel een beetje van avontuur houden. Maar nogmaals, ik was niet het avontuurlijke type dat je misschien voor je stelt bij de gemiddelde zendeling.
Ja, ja.
Belangrijk is vooral denk ik ook dat je geduld en doorzettingsvermogen hebt, omdat het echt een lang proces is.
Ja, terecht, ja. Ik kan me ook voorstellen dat je vanuit ZGG als bijbelvertaler op een andere manier werkt dan wanneer je natuurlijk bij Wycliffe werkt, waar bijvoorbeeld al veel groter, veel langer en veel breder netwerk en zo is. Kun je daar verschillen in benoemen?
Absoluut. Voor ZGG is bijbelvertaalwerk heel belangrijk. Tegelijkertijd is het maar een klein deel van het werk dat we mogen doen. En dat betekent dat je op het veld toch meer bezig bent met dingen nieuw opzetten. Je moet het zelf ontdekken. Hoe je het precies doet, dat je teamcollega's hebt die geen directe ervaring op het gebied van bijbelvertaalwerk hebben.
Ja, ook ja.
Dus je bent iets meer aan het pionieren over het algemeen. En dat heeft er ook mee te maken dat het gebied waar wij werken is een plattelandsomgeving. Terwijl bij organisaties als Wycliffe SEL zie je vaak dat de mensen ook in de steden verschillende taalgroepen bij elkaar brengen.
Hmm.
En het leven in een stad is gewoon anders en vraagt andere vaardigheden dan het leven op het platteland.
Dat is denk ik wel duidelijk, ja. Wat zou jij concluderend willen meegeven aan mensen die misschien bezig zijn met de vraag of bijbelvertaalwerk iets voor hen is?
Ik zou je willen vragen, voer je liefde tot de zaak van de Heer in je hart? En dat zijn naam en zijn eer verbreid wordt op de hele wereld. Ben je gegrepen door zijn woord en heb je ook het verlangen dat anderen hem door dat woord leren kennen? Het is echt het levende woord van God, waarvan Petrus zegt dat de gelovigen daardoor wedergeboren zijn. En het is zo belangrijk dat dat verspreid wordt in deze hele wereld. En ja, als je dan aan al die mensen denkt die dat woord niet hebben, dan moet er ook iets van hoop zijn in je leven. Een visie dat de Heer door dat vertaalde woord heen zijn eer wil verbreiden onder hen. Ja, misschien zeg je van ja, maar je moet er een roeping voor hebben. En dat is allemaal veel te groot, dat ken ik niet. Zeg alsjeblieft niet te snel nee. Zeg niet te snel, ik pas niet bij het profiel dat ik net dan geschetst heb. Echt waar, de Heer wil je dingen leren. En hij wil je echt vormen dat je de kennis en de vaardigheden die je nu nog mist, wel krijgt. Door zijn genadige leiding in je leven. En nogmaals, echt het allerbelangrijkste is dat je de Heer vraagt of je mag leven tot zijn eer op de plek die hij je geeft.
Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie gedachte die iedereen mee kan nemen die hierover nadenkt. Maar ik begrijp uit jouw pleidooi wel dat jij nieuwe collega's in het bijbelvertaalwerk met open armen zou ontvangen.
Van harte. Er zijn mogelijkheden bij ZGG, er zijn mogelijkheden bij Wycliffe. Nogmaals, alleen al in Afrika, 525 talen. Er is genoeg werk te doen.
Ja. Nou ja, jij zegt er zijn mogelijkheden bij ZGG. Laten we dat eens even onderzoeken. Want voor zover ik weet staan er op de website van ZGG geen vacatures rondom bijbelvertaalwerk. Maar goed, ik stel voor dat we die vraag eens even gaan stellen aan Paul Eikelboom, directeur van ZGG.
Nou,
Paul, klopt het dat er de laatste jaren bij ZGG niemand benoemd is voor bijbelvertaalwerk of aanverwante functies?
Het klopt dat er de laatste jaren niet voor puur bijbelvertaalwerk iemand benoemd is. Maar er is meer te doen en ook meer te zeggen dus. In 2023, dus dit jaar nog, is er juist iemand uitgezonden naar Guinea voor publicaties en lectuurwerk. En dan heb je het over iets wat natuurlijk heel belangrijk is, omdat dat in het algemeen te maken heeft met het leren en laten lezen van mensen van allerlei lectuur in hun eigen taal.
Ja,
en
de Bijbel in gebruik.
Ondersteunt enorm de Bijbel in gebruik. Ja. En dat is wel een heel belangrijk aandachtspunt, dat er naast de Bijbel ook allerlei andere lectuur komt over ethische onderwerpen of praktische onderwerpen, opvoeding, gezinsleven, christelijk gezinsleven. Dat stimuleert het lezen.
Ja.
En als mensen ervaren van, maar als ik dat lees, dan doe ik daar kennis mee op en daar heb ik iets aan, dat helpt me om mijn leven op een christelijke manier in te vullen, dan is dat echt winst.
Ja.
En we moeten ook altijd bedenken dat er naast bijbelvertaalwerk natuurlijk veel meer vertaalwerk gaande is. Ik noem alleen maar aan het hele grote vertaalproject met allerlei uitgaven in Albanië. Daar is bijvoorbeeld, dat weet misschien niemand of weinig mensen, de hele verklaring van Matthew Henry inmiddels in het Albanees vertaald.
Ja.
Dat is een megaproject. En dat is wel ongeveer klaar, hè? Dus die boeken worden allemaal gedrukt. En dat is een hele ondersteuning voor mensen. Omdat ze, nou bijvoorbeeld mensen die volgen in gemeenten, en dat is buiten onze eigen zendingsgemeente, dat is veel breder, die hebben nu een verklaring in het Albanees die ze kunnen gebruiken voor de voorbereiding van hun preken.
Ja.
En dat heeft heel veel waarde. Dat merken we dat die ook veel gelezen wordt, ook veel breder dan onze eerste doelgroep of waar wij werken.
Ja.
Andere dingen die bijvoorbeeld vertaald worden, die ook belangrijk zijn, dat zijn bijvoorbeeld bijbelverhalen voor kinderen. Er is heel weinig. Er is in veel talen heel weinig voor kinderen.
Ja.
Ouders kunnen dat voorlezen. Of kinderen kunnen het zelf lezen. En dat geeft toch dat de Bijbel, ook bij kinderen als het ware, en het lezen daarvan, op een veel natuurlijkere manier alvast een plaats krijgt.
Ja, zeker.
Dus wij, wat dat betreft, gebeurt er best wat en blijven ook bezig. Dus alle mensen die rond alfabetisering, rond lectuurwerk, rond vertaalwerk van allerlei andere boeken en boekjes bezig zijn, die zijn allemaal bezig met het vormgeven van dat vertaalwerk.
Hm.
Ja, en wat ik ook verwacht, en dat is ook belangrijk, mensen kunnen misschien bezig zijn met een studie rond vertaalkunde of een theologie studie waar je ook een specialisatie kan doen rond bijbelvertaalwerk.
Ja.
Ik verwacht toch dat er binnen afzienbare tijd weer werk komt via een revisie van een Bijbel die toch niet betrouwbaar blijkt. Misschien op een van de velden waar we werken. En we zijn natuurlijk ook bezig met het zoeken van een nieuw zendingsveld.
Zeker, ja.
En waar dat komt, weten we niet. Maar wat vaak wel zo is, is dat daar dan toch of geen Bijbel is, of een Bijbel die niet zo betrouwbaar is, waar je toch graag iets aan zou willen doen. En wil niet zeggen dat die altijd helemaal opnieuw vertaald moet worden, maar het kan wel betekenen dat er heel wat gepubliceerd moet worden.
Ja. Ja.
Aan verklaringen of aan deeluitgaven van bijvoorbeeld evangeliën die we belangrijk vinden, van de brieven.
Ja.
Zodat er wat dat betreft stapsgewijs ook toegewerkt wordt naar een nieuwe bijbelvertaling. Dus wat mij betreft, ook al staat een advertentie of een vacature niet op onze website, je kunt altijd even bellen. Ik sta mensen graag te woord en dan kunnen we gewoon nog eens rustig doorpraten. Hoe ZGG dat ziet, waar de mogelijkheden zijn en of er wellicht onverwacht wel degelijk een plaats zou kunnen zijn waar je zou kunnen werken in Gods Koninkrijk.
Nou, ik hoor dat er altijd ruimte is voor maatwerk en de deur staat open bij ZGG. Dankjewel, Paul, voor deze informatie. Nou, het is nu echt tijd om af te sluiten. Peter, ik kan het niet laten, maar heb je misschien nog een laatste casus uit de praktijk van het vertaalwerk die je wil inbrengen?
Jazeker, ik heb een laatste vers. 1 Thessalonicenzen 4, vers 8. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Het zijn woorden van Paulus aan de Thessalonicenzen. En hij zegt dus, als jullie deze woorden verwerpen, dan verwerp je God die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. En op dat laatste focus ik nu even, want het woord Heilige Geest, de naam Heilige Geest, hoe vertaal je dat precies?
Ja.
En dat is nog niet zo makkelijk in het Mokofin. Komt natuurlijk, dat weten we allemaal. Moslims geloven niet in de drie-eenheid. Ze geloven niet in de zoon Jezus als de Zoon van God, mm-hmm. dus ook niet in de Heilige Geest. En er is geen naam bekend voor de Geest van God. Maar wat denk ik ook meespeelt, is dat de Mokofin een heel andere beleving hebben van de werkelijkheid, van de plaats van God, mensen en geesten in de schepping. En dat heeft ook gewoon directe consequenties voor de woorden die ze tot hun beschikking hebben. Er is in eerste plaats een woord, als het gaat om het woord geest. Er is een woord dat gebruikt wordt voor dat deel van de mens dat denkt en handelt. Hè, waar de intenties vandaan komen en het verstand en het begrip en de omgang. En dat noemen ze de hakile. Dan is er ook nog een ander woord dat wijst op de levensadem van levende wezens. En dat heet ne of ni, afhankelijk van hoe het gebruikt wordt. Als de mens geschapen wordt in de scheppingsgeschiedenis, dan krijgt hij een ne. En sommige vertalingen in West-Afrika, in talen die lijken op het Mokofin, die gebruiken dat laatste woord ne. Maar in het Mokofin vindt men dat niet acceptabel. Want daar wordt ne gezien als iets wat geschapen is.
Oh ja.
Het kan alleen een geest van een geschapen wezen zijn.
Ja, en dus kan het de Heilige Geest niet zijn.
Precies. Dan gaat het om mensen, dieren en planten, die hebben een ne. Hmm. Maar de Heilige Geest is natuurlijk niet geschapen.
Nee.
Dat is een probleem. En er zijn natuurlijk wel andere woorden voor geesten, onzichtbare wezens en personen. Maar dan gaat het om geesten die mensen kunnen bezetten, mm-hmm. demonen.
Ja.
Voor de Mokofin is dat echt een heel reëel onderdeel van de werkelijkheid. Het hebben van een djinn, een geest, is echt een reële mogelijkheid in hun beleving. Mm. Maar dat soort geesten, dan gaat het niet om de betrekking op de ene ware God in scheppen. Want die staat... Die geesten waar we net over hebben, die maken voor de Mokofin dus deel uit van het hier, van de schepping. Hm. En die hebben niet betrekking op God. Allah is ver en hoog verheven. En dat God door zijn Heilige Geest een directe communicatie tussen God en mens bewerkstelligt, ja, dat is iets wat echt onvoorstelbaar is in het islamitische perspectief. Voor hen is het veel belangrijk dat het goed zit tussen hen en die geesten van die werkelijkheid.
Ja.
Je... dode heiligen, voorouders, djinns en andere geesten, dat je die niet tegen je opzet.
Ja, ja.
Dus ja, om kort te gaan, het is nog niet zo makkelijk om een woord voor Heilige Geest van God te vinden. En uiteindelijk hebben we, omdat het woord nee niet werkte, is gekozen voor Hakili Sanian Dingen. Dat is trouwens al gedaan in de tijd voordat ik bij het project betrokken ben.
Oh, dus
hè?
De keuze was al gemaakt,
ja. En dus die keuze is gemaakt, maar dan moet je in de praktijk toch nog opletten of mensen dat echt wel goed lezen.
Wat betekent die letterlijke vertaling? Als je dat letterlijk zou vertalen, waar kom je dan op uit? Kijk, wij zeggen dan Heilige Geest, maar als je dat letterlijk vertaalt vanuit Mokofin?
Nogmaals, het is het woord wat ook gebruikt wordt voor verstand of inzicht. Dus de Heilige Geest van God, dat verwijst dan naar het deel van God dat handelt en denkt. En dat heilige deel van God.
Oh ja, dus het is echt aan God gekoppeld dan,
ja,
zeg maar.
Zeker, ja. Want een God kan net als mensen een hakili hebben.
Ja.
Een ne, die geeft leven, maar hakili geeft wijsheid en kennis.
Ja.
Ja? Maar nogmaals, in de praktijk moet je heel erg opletten dat die woorden goed verstaan worden. Want het woord kan ook verstand of inzicht betekenen. Mm-hmm. Dus als mensen niet goed opletten, dan horen ze die ons een Heilige Geest heeft gegeven.
Ja.
Of een geheiligd verstand. Zo begrijpen ze dat dan. Alsof God een moreel zuiver idee geeft dat je heilig voor hem kunt leven.
Ja. Dan wordt het toch weer aards en menselijk.
Precies. Ook. Terwijl daar Paulus dus wijst naar de aanwezigheid van de Heilige Geest in het leven van de gelovigen. Ja. Dus ja, het is heel begrijpelijk die mensen in deze richting denken en dat bezittelijk voornaam zijn Heilige Geest overslaan.
Ja.
Omdat ze dus het idee van Heilige Geest al van God niet kennen. En dat dan net iets anders lezen. En ik denk dat we het wel met andere voorbeelden die ik eerder genoemd heb, ook wel gemerkt hebben. Vertalen heeft uiteindelijk ook zijn beperkingen.
Ja, ja.
Ook al heb je het er staan zoals het er hoort te staan, dan kan het toch zijn dat iemand het anders leest dan het bedoeld is. En daarom is het nader onderwijs echt zo belangrijk. Daarom is het echt belangrijk dat er zendingswerkers zijn die die Mogovin-vertaling dicht bij de Mogovin zelf brengen. En die zijn er gelukkig. Maar bovenal laat ook dit gedeelte ons zien dat de Heilige Geest zelf is die door zijn werk de mens op het spoor van de Heer Jezus Christus zet. Zodat hij verheerlijkt wordt, ook voor de Mogovin.
Ja, en dat is het uitzien van al het Bijbelvertaalwerk wat jij doet onder de Mogovin. Veel dank Peter, voor dat je mee wilde werken hieraan. Ik hoop dat je er een beetje vreugde aan hebt beleefd.
Zeker weten, graag gedaan.
Dit was de laatste aflevering van de podcastserie Gods Woord in de Eigen Taal. De Paulus-podcast bereidt zich rustig voor op een volgende serie en blijft dus even stil. Lezen blijft mogelijk in ons gelijknamige zendingsblad en natuurlijk blijven we online op Facebook, Instagram en in onze e-mail nieuwsbrieven.